Nog enkele mededelingen, gemeente. Vanmiddag zal om 3:15 een bijzondere kerkdienst worden gehouden met de gehandicapten. Volgende week, zo de Heere wil, zal er voorbereiding zijn voor het te vieren heilig avondmaal. En de week daarna zal het avondmaal bediend worden. En de laatste mededeling is dat dinsdag aanstaande de ledenvergadering zal worden gehouden. Die begint in de zaal achter de kerk om 7:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 92, de versen 1, 7 en 8. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting op de heilige wet zingen we uit Psalm 81 het vierde vers, want dit is het bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. Dit is het hoge bod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de brief aan de Hebreeën en daarvan hoofdstuk 4. We noemen nu Hebreeën 4 als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 81, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de 7e dag al dus gesproken, en God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk Gods van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover het woord van God in deze schriftlezing. We willen vanmorgen voor de laatste maal stilstaan bij het vierde gebod, het Sabbatsgebod, vanuit de woorden van onze Heidelberger. En het woord van God wat onze tekst is, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Namelijk Hebreeën 4, het 9e, 10e en 11e vers. Hebreeën 4, vers 9 tot en met 11, waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. En we lezen ook het woord van onze catechismus. Zondag 38, vraag en antwoord 103, waar we het volgende lezen. Wat gebiedt God in het vierde gebod? En dan is het antwoord ten eerste dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, en dat is het wat vanmorgen heel bijzonder onze aandacht zal vragen, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Tot u, o grote schepper van alle dingen, komen wij. Want gij zijt het die alle dingen gemaakt hebt, die ook ons geschapen hebt en die in uw grote scheppingsarbeid ook een dag apart gezet hebt, opdat wij op die dag zouden rusten van onze werken. En op deze dag, de dag die u zelf hebt afgezonderd voor uw dienst, zijn wij samengekomen naar het bevel van u, dat wij billijk willen eren. En we vragen of u zelf op deze dag werken wilt in ons midden. Opdat wij mogen zien dat er te midden van de rusteloosheid en de jacht van het leven van alle dag alleen bij u rust te vinden is. Heren, we bidden u, wil u daartoe dan vanmorgen door uw woord en geest ons hart onrustig maken, heilig onrustig, opdat ons hart de rust mag zoeken en de rust mag vinden alleen bij u. Heren, wil u geven dat dat zo mag zijn bij hen die u niet kennen, die onbekeerd zijn. U weet dat er onder onbekeerden soms zo heel nadrukkelijk een verkeerde rust is, een valse rust, noemt uw woord het. We kunnen zo rusten in het onrustige van ons leven. We kunnen zo tevreden zijn met onszelf en met de dingen die er in ons leven zijn. Of we zijn er wel onrustig onder en we hebben het er wel moeilijk mee, maar ons hart is niet onrustig tot u. Heren, als het zo is, als we het toch in ons leven kunnen vinden en bij onszelf kunnen vinden, zou u dan door de krachtige bediening van uw woord en van uw geest ons die heilige onrust willen geven, waarvan de psalmdichter zegt, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heren, schenk ons dat. Wil dat ook geven aan hen die onrustig geworden zijn met zichzelf en wier hart om u verlegen is, maar die met zoveel vragen lopen, die worstelen aan de troon van uw genade, maar geen licht zien, die moeite hebben met de toe-eigening van die grote gaven van het heil dat in Christus te vinden is. Heren, wil u licht geven en ook vanmorgen onderwijs geven vanuit uw woord. Laat het hen in het bijzonder mogen duidelijk worden dat wij niet alleen door onze zonde, maar ook door ongeloof en door het bij onszelf te zoeken, uw geest bedroeven. En dat reden is om voor al onze zonden, maar heel in het bijzonder voor de zonde van ongeloof en van het zoeken bij onszelf en van het steunen bij onszelf, uw naam aan te roepen, u te vragen om vergeving, u te smeken om de reinigende genade. Heren, verlos mensen van zichzelf, van het ongeloof en van de macht van de twijfel en van de aanvechting om alle dingen maar overboord te zetten en het oude leven weer op te nemen. Want het kan zo diep ingrijpend zijn wanneer de stemmen van vertwijfeling klinken. En waar is nu God? Op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Heere, geef dat we voor die verleiding niet mogen bezwijken, maar dat de geest krachtig mag komen en wonen op deze dag en al die duisternissen mag wegnemen en al de raadsels van het hart mag opklaren. Schenk dat ook in de levens van uw kinderen, Heere. U weet hoe zij worstelen kunnen, ook met geestelijke verlating en met de verberging van uw aangezicht. Als het zo is dat er vanmorgen onder ons zijn mensen die toch iets mogen weten van de genade van u, maar in het donker rondtasten als een blinde aan de wand. Heere, wil u hen dan tot een gids zijn, tot een leidsman. En wil u vanuit het evangelie van de grote rustaanbrenger, de Heere Jezus Christus, en laten zien dat er rust is bij hem voor vermoeiden en voor beladenen, want hij zegt, het komt allen tot mij en ik zal u rust geven. We smeken van u, Heere, wil u vanmorgen geven dat er ook vanuit uw woord iets van die rust ervaren mag worden. Rust die de voorsmaak is van de eeuwige rust die uw volk zal ontvangen straks in de eeuwige woningen. O Heere, wil u geven dat vanuit het volkomen en volbrachte werk van de Heere Jezus vanmorgen duidelijk mag zijn dat uw volk door het geloof daar rust mag vinden, te midden van alle aanvechtingen en te midden van alle twijfels en alle nameloos tekort wat er zijn kan, wil u rust geven. En wil u ook geven dat er in het leven van uw kinderen toch ook een uitzien mag zijn naar dat toekomende leven, om de rust eenmaal te vinden van alle pijn en verdriet, van alle zonde en schuld, van alle jacht, van alle vergankelijkheid, van alles wat door de zonde dit aardse leven maakt tot gebroken leven, tot vergankelijk leven. Heere, richt onze ogen op die rust. En laat het zo mogen zijn, zoals in de tekst gelezen wordt, dat wij ons benaarstigen mogen om die rust eenmaal te mogen ingaan. Heere, zegen ons bij het luisteren naar dit woord, wat wij vanuit schrift en belijdenis mogen overdenken. Wil u alle hindernissen wegnemen? Er kunnen zoveel hindernissen zijn, dingen die ons bezetten, iedere dag, soms ook 's nachts. Dingen die meegaan de kerk in, zorgen van het leven, de moeite, verdriet. Allerlei vragen die ons zwaar op het hart liggen, dingen die soms gevoelig liggen. Heren, neem u alles weg wat een hindernis kan zijn en geef dat we mogen luisteren. En dat zo het woord zijn kracht ook mag doen. Omdat u onze harten bereidt en ontvankelijk maakt. Wil u geven dat we ook in de prediking alles ontvangen mogen wat we nodig hebben. Heere, geef ook ditmaal kracht en inzicht om uw woord te bedienen. Het zijn weken waarin heel veel het woord bediend mag worden en ook moet worden. En dat is een zegen. Maar u weet, er is soms ook de worsteling om weer opnieuw het woord te moeten brengen. Heere, geef dat het gaan mag. Door uw genade, ook op deze dag. In alle drie de diensten. En wil u geven dat uw lof verkondigd mag worden. En dat er ook een boodschap bij mag zijn voor het hart. Wees u met allen die het moeilijk hebben. Denk aan allen die in rouw zijn. Wil u hen gedenken in uw gunst, Heere. En ook de vertroostingen van u schenken die alleen bij u verkregen kunnen worden. Denk aan allen die door ziekte of door zwakheid niet naar uw huis konden komen. We dragen hen aan u op die langdurig ziek zijn. Misschien al geruime tijd tobben met een gezondheid die steeds minder wordt. Wil u, Heere, met hen zijn. Denk bijzonder ook aan onze zieken. We denken aan Jantine Kiviet die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, we bidden u, wil u haar nabij zijn. Wil u geven dat alle zorgen die er waren en die er toch ook nog zijn, mogen worden weggenomen. Wil u geven dat alle medicijnen en middelen die gebruikt worden, gezegend mogen worden. En zou u ook willen geven dat zij helemaal herstellen mag. En laat de tijd in het ziekenhuis zo gezegend mogen zijn. Maar dat bidden we niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Denk aan haar familie, in uw gunst en genade. We willen ook onze bejaarde zuster vroeg in de wei in de Samaritaan aan u opdragen. Heere, de laatste week is ze zeer verzwakt en is de weg die ze heeft te gaan niet gemakkelijk. Wil u haar nabij zijn, nu ze moeilijk spreken kan. En nu het niet altijd gemakkelijk is om de dingen duidelijk te maken, is het voor u toch maar een wenk. Wil u op haar neerzien en geef dat ze in alle vragen en in alle lijden het oog mag richten op u, de Heere. Wees u ook met zuster Breen in het Delta ziekenhuis. Wil u haar bijzonder ondersteunen en nabij zijn, haar helpen en haar kracht geven. En laat ook de rust die alleen bij u te vinden is, haar deel mogen zijn. Wees u met alle andere zieken. U weet, thuis of in ziekenhuizen, er wordt heel wat afgetopt En soms is de weg diep en donker. Heere, wees u hen allen nabij. En geef dat tijden van tegenspoed, eenzaamheid, verdriet en lijden gebruikt en gezegend mogen worden in uw almachtige hand, opdat ze het in uw hand mogen geven. U weet hoe moeilijk dat is voor ons zwakke, zondige mensen. Maar wil u die genade geven, opdat we de rust ook mogen vinden in de moeilijke omstandigheden, bij u alleen. Heren, we vragen al deze dingen niet omdat wij iets hebben waarop wij kunnen pleiten, of waarop wij ons kunnen beroemen, maar wil u onze zonde vergeven en onze schuld bedekken en ons niet aanzien in onszelf, maar ons aanzien in hem die de Zoon is van uw eeuwige liefde, Jezus Christus en dien gekruisigd. We vragen het om zijns naams wil. Amen. We zingen gemeente uit de 10 geboden des Heren, het 1e, het 5e en het 9e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, enkele weken geleden hebben we tweemaal stilgestaan bij het gebod, het vierde, wat gaat over de Sabbatdag. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. En als we dat woord gedenken op ons laten inwerken, dan wijst dat terug naar het verleden. Gedenken, herdenken is iets wat onze aandacht terugroept naar het verleden, om precies te zijn, naar het begin van deze wereldgeschiedenis. Toen God de wereld schiep, heeft hij die zevende dag ingesteld. Dat is een geschenk wat God al in het eerste paradijs heeft gegeven. En zo roept de Sabbat herinneringen op aan de begintijd van de wereld. Roept ons terug naar het verleden. Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat er in het hele spreken van de Schrift over de Sabbat ook heel duidelijk een lijn ligt naar de toekomst. Want wat in het verleden is ingesteld als teken door God op die zevende scheppingsdag, dat is een profetie, een heenwijzing naar de eeuwige Sabbat, of zoals onze tekst het zegt uit de Hebreeënbrief, naar de eeuwige Sabbatsrust. Zo blijft er dan een Sabbatsrust over, want dat staat er letterlijk voor het volk van God. En daarom mogen wij, wanneer wij over de Sabbat, over de zondag en over de zondagsrust spreken, ook dat grote perspectief niet vergeten. Dat de zondag vooruitwijst, dat de Sabbatsrust vooruitwijst naar de eeuwige Sabbat die straks aan zal lichten voor het volk van de Heere. En zo willen we vanmorgen in deze derde preek over het vierde gebod in het bijzonder stilstaan bij een profetisch perspectief op de Sabbatsrust. Dat is het thema, een profetisch perspectief op de Sabbatsrust. En dan letten we op een profetische aansporing, want we worden vermaand om al de dagen van ons leven van onze boze werken te rusten en de Heere door zijn geest in ons te laten werken. En in de tweede plaats een profetische aanduiding, want ons wordt aangeduid wat die eeuwige Sabbat is. Eeuwige Sabbat in ons leven aanvangen. Dus een profetisch perspectief op de Sabbatsrust. Ten eerste een profetische aansporing. Ten tweede een profetische aanduiding. Zoals gezegd, dit is de derde preek over het vierde gebod. En het is misschien goed om even heel kort aan te duiden waar we in de beide eerste preken aandacht aan geschonken hebben. In de allereerste preek ging het over de instelling van de Sabbat. Daarbij hebben we nagedacht over het feit dat God de Sabbat heeft ingesteld bij de schepping. En dat die instelling eeuwig blijvend is. Maar tegelijkertijd hebben we gezien dat met de komst van de Heer Jezus Christus er een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden. Namelijk de zevende dag, de Sabbatdag, is de eerste dag geworden. De scheppingsdag aan het einde van de werkweek is de eerste dag aan het begin van de werkweek geworden. En dat heeft te maken met de opstanding. Jezus is opgestaan uit de doden en heeft de rust voor zijn volk aangebracht. En daarom mag de eerste dag van de week al de rustdag zijn, als een herinnering aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. De tweede preek hebben we stilgestaan bij het gebod om de Sabbat te heiligen. En we hebben nagespeurd vanuit woord en belijdenis wat het betekent dat de Heere zegt: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat heiligen betekent niet simpel dat wij niet mogen werken, maar het betekent dat op die Sabbatdag wij bezig mogen zijn met de dingen des Heeren. ook mogen rusten van ons werk uiteraard. Maar toch ook met name in de erediensten en daaromheen bezig mogen zijn met de dingen van de Heere. En dat de Heere daar ook zijn zegen aan verbonden heeft. Zoals zij het zegt bijvoorbeeld in de profetie van Jesaja: ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. En zo blijven er nog maar enkele dingen over vanmorgen. Als we deze twee belangrijke thema's al aan de orde hebben gesteld. Wat er overblijft? Wel is heel eenvoudig dit. Dat deze vierde, dat dit vierde gebod, dit vierde woord van de 10 geboden, ons een levensritme tekent. En dat dat levensritme te maken heeft met wat straks in de eeuwigheid gebeuren zal. Wat is dat levensritme? Wel, God heeft bij de schepping al het levensritme gegeven van de weken. Van het 6 dagen arbeiden en het rusten op de 7e dag. Dat heeft de Heere gegeven, opdat wij in ons leven en ook in de samenleving ons daaraan zouden houden. Ik heb eerder al een keer gezegd dat dat levensritme van het 6 dagen werken en het 1 dag rusten iets is wat in de oude Oosterse wereld onbekend geraakt is. En dat het heidendom wel zijn feestdagen kende ter ere van de godheden. Maar over het algemeen was de werkweek zeker voor de slaven een ononderbroken tijd van dienen en nog eens dienen, van sloven en van slaven in de letterlijke zin. En dan soms na vele weken was er ineens een periode van feesten, 3, 4 dagen, soms nog wel iets langer, waarop men zich dan uitleefde. In de brooddronkenheid van het Saturnaliënfeest aan het einde van het jaar, waar nog verbanden liggen met de kerstvieringen in later tijden, of in de brooddronkenheid van de optocht met de zeekar, de Carus Navalis, ter ere van de godin Isis, waar dikke wortels liggen met het carnaval, een heidensfeest van oorsprong. Wel, zo waren er feesten. Maar een levensritme van 6 dagen werken en 1 dag rusten, zoals God het bedoeld had en in de schepping gelegd had, zo kende men het niet. En daarom is een samenleving waar het levensritme verstoord wordt en waar men er niet meer om geeft welke dagen vrij zijn en hoe lang men werkt, meer een heidense samenleving dan een christelijke samenleving. Want het woord van de Heere heeft als een zegen voor de mensheid gezegd: 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere. En dat levensritme is van grote betekenis, niet alleen voor het geestelijke leven, maar ook voor een gezonde samenleving. En begrijpt u me goed? Ik bedoel niet met het 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag zult gij rusten, dat dat zou betekenen dat wij behalve die 7e dag nooit een dag vrij zouden mogen hebben. Dat wordt ook door de wet van de Heere zo niet bedoeld. Maar het is wel zo, wie het scheppingsritme verstoort, wie het ritme wat de Heere zelf in de tijd gegeven heeft verbreekt, die verbreekt iets wat voor het gewone leven en voor het geestelijke leven van de grootste betekenis is. En daarom is er alles aan gelegen dat en in kerk en in samenleving dit vierde gebod zijn plaats behoudt. En daarom is er ook alles aan gelegen dat tegen alle ontheiliging van de Sabbatdag een stem verheven wordt. Dat betekent dat het werk op de 6 dagen moet plaatsvinden. En dat de dag van de Heere, dat wij die zonder ons gewone werk te doen moeten doorbrengen. Nee, ook dat betekent niet dat er geen enkel werk op de zondag mag plaatsvinden. U weet het, ik ga daar vanmorgen niet breed op in, dat er allerlei vormen van arbeid zijn die op de zondag door moeten gaan. Wij weten van noodzakelijke zondagsarbeid in de verpleging, in sommige beroepen, zoals bijvoorbeeld het handhaven van de orde door de politie. Dingen die moeten gebeuren. Maar alle arbeid die niet noodzakelijk is en die de Heere niet heeft opgelegd, dienen wij ons op de zondag te onthouden. Want 6 dagen zullen wij arbeiden. Wat is daarvan de betekenis? En dan is het opmerkelijk, als we die vraag gaan stellen, dat dat werken gedurende de 6 dagen regel moet zijn, en het ophouden met werken op de zondag de regel moet zijn, dat onze catechismus meteen doorstoot naar de geestelijke betekenis daarvan. Onze catechismus gaat niet een hele vraag wijden aan de overigens belangrijke dingen van wat mag wel op zondag en wat mag niet op zondag. Maar onze catechismus zegt, kijk, die zondagsrust, dat niet werken op de zondag, dat is een teken daarvan dat wij al de dagen van ons leven, van onze boze werken, rusten. En de Heere door zijn geest in ons moeten laten werken. Met andere woorden, die rustdag is een dag voor de Heere. We hebben dat de vorige keer gezien. Een dag waarop wij samen mogen komen in de kerk en waarop het woord van God bediend wordt en de wegen van de Heere aan ons verkondigd worden. Maar wat er op die zondag gebeurt, hoe belangrijk dat ook is, dat moet een invloed krijgen, dat moet zijn uitwerking krijgen in heel ons leven. Er mag dus geen tegenstelling zijn tussen de zondag en tussen het leven door de week. Dat zit hier duidelijk in opgesloten. Als het gebod van de Heere zegt, 6 dagen zult gij arbeiden en de ene dag is de rustdag, dan is er duidelijk onderscheid tussen de weekdagen en de zondag. Want die ene dag staat apart. Maar dat betekent niet dat er een tegenstelling mag zijn in ons leven op de zondag en ons leven door de week. Want wat op de zondag in de kerk aan ons wordt voorgehouden, wat op de zondag in de kerk ons wordt verkondigd, dat moet al de dagen van ons leven, zegt de catechismus, doorwerken. Wij moeten leren rusten van onze boze werken. En wij moeten de Heere door zijn geest in ons laten werken. Dat is al een belangrijke les. We zouden het zo als vraag kunnen zeggen. Kan het door de week gezien worden dat wij in de kerk geweest zijn? Kan het door de week gezien worden dat wij zondag aan zondag, want dat geldt toch van de meeste van ons, onder de prediking van het woord verkeren? Je hebt mensen die leven in hokjes. Ze hebben een hokje voor de zondag en een hokje voor de maandag. En ze leven op de zondag en in hun familiekring heel anders dan op hun werk. Dat is zonde tegen de Heere. En heel in het bijzonder zonde tegen het 4e gebod. Dat gespleten leven, dat het leven op het werk totaal anders is, maar dan ook totaal anders is dan het leven thuis en in de eredienst en op de zondag, is een heel ernstige vorm van zondagsontheiliging. Want laten we het dan maar heel ernstig zeggen, dan zit u eigenlijk op de zondag als een huichelaar in de kerk, die voor de vorm nog wel er zit, maar in uw leven u door het woord van de Heere niet wilt laten leiden. Om er een moet ik daaraan toevoegen dat het wel eens heel moeilijk kan zijn als iemand oprecht door de week zoekt te leven naar het woord van de Heere. Dat er heel wat knopen kunnen liggen en heel wat onmogelijkheden kunnen zijn om het woord van de Heere ook in het leven van alle dag in praktijk te brengen. Maar daar heb ik het niet over op dit moment. Over mensen die er in eenvoud en in stilte biddend mee worstelen om door de week te leven bij datzelfde woord dat zondags verkondigd wordt. Nee, ik heb het over hen die heel bewust een leefpatroon hebben opgebouwd waarbij het leven op de zondag zo helemaal haaks staat op het leven door de week. Zondagsontheiliging. Laten we het niet vergeten. Iets van huichelachtigheid en onoprechtheid voor de Heere. Want de Heere heeft gezegd, die ene dag moet u wel afzonderen. Maar die dag van de afzondering, die dag waarop mijn woorden in het bijzonder aan u gepredikt worden, die dag moet het leven door de week, ook van de werkweek bepalen, want u moet iets leren. Dat leert u in de kerk in het bijzonder, dat leert u vanuit de Bijbel. Wat moet u leren? Wel, om te rusten van uw boze werken en de geest van de Heere in u te laten werken. Ik begin maar met die laatste uitdrukking. We hebben er al even aandacht aan geschonken, maar het is goed om daar toch nog wat uitvoeriger bij stil te staan. De geest van de Heere in ons te laten werken. Zondags en door de week. Kun je dat wel zo zeggen, zal iemand vragen. Klinkt dat niet een beetje remonstrans? Want wij hebben toch niets te doen of te laten? Het is toch alleen maar vrije genade? Als God komt met de onwederstandelijke werkingen van zijn Heilige Geest, dan kan een mens dat toch niet tegenhouden. En als de Heere niet komt met die onweerstandelijke werkingen van de Heilige Geest, wel, dan kun je jezelf toch geestelijk niets toe-eigenen. Dan kun je jezelf toch geestelijk niets geven. Waarom staat dat er dan? De Heere door zijn geest in mij laten werken. Nou, gemeente, we moeten inderdaad beducht zijn voor het remonstrantisme. Waarbij de mens het zelf zou kunnen. En de zaligheid in eigen hand heeft. En zelf kiest voor de Heere Jezus en denkt dat dat de grond is waarop een mens zalig wordt. Zo is het niet. Maar tegelijkertijd moeten wij ook die woorden uit de schrift het volle gewicht geven. Waarin ons wordt aangewezen dat wij geen stokken en blokken zijn. Dat staat nadrukkelijk in onze belijdenis in de Dordtse leerregels. Geen stokken en blokken zijn. Dat betekent dat wij ten volle verantwoordelijk gesteld worden door de Heilige God. En dan laat de Bijbel heel duidelijk zien dat die zondige mens, dat u en ik, de krachtige werkingen van de Heilige Geest wel kunnen tegenstaan. U leest in de Bijbel uitdrukkingen als het wederstaan van de Heilige Geest. Dat deden de Farizeeën. De Heere Jezus zegt, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En ergens anders in de brieven van de apostelen lezen we dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven. En in de woorden van de oud-testamentische profeet lezen we dat we de Heilige Geest smarten kunnen aandoen. En daar moet u maar eens goed over nadenken. Wanneer u onbekeerd blijft, dan wederstaat u de Heilige Geest. Dan mag u het feit dat u onbekeerd bent en onbekeerd blijft nooit op rekening van God en in het bijzonder nooit op rekening van de Heilige Geest schuiven. Dan mag u nooit zeggen, de Heere heeft mij niet door zijn geest willen bewerken. Want dat kan de Heere niet alleen doen, maar dat wil Hij ook doen. Daar is het woord vol van. Hij zegt, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich zou bekeren en leven. En als de Heere dat zegt, dan meent Hij dat oprecht. En dat betekent dat Hij dus ook alle middelen bereid heeft om die zondaren tot bekering te brengen. Want als de Heere lust heeft in de bekering van een zondaar, dan heeft Hij alles in gereedheid gebracht om zondaren te bekeren. Hij heeft Christus gegeven als een middelaar. Hij heeft het woord van Christus onder ons gegeven, opdat dat verkondigd zou worden. En Hij spreekt uit dat de Heilige Geest gegeven is om te werken onder zondaren. De Geest van Christus is dus bereid om zondaren zalig te maken. En als wij in onze oppervlakkigheid of in onze godsdienstigheid of in onze ingezonkenheid God niet nodig hebben en de Geest niet nodig hebben, dan weerstaan we de Heilige Geest. Doen we Hem smarten aan. En vandaar dat de roepstem in de tekst zo dringend is. Laat ons ons benaarstigen. Dat betekent in wat eenvoudiger Nederlands, laat ons ons inzetten. Laat ons haast maken om deze God te zoeken. En laat ons alles in het werk stellen. Aan middelen die God ons geeft. Om de Geest in ons te laten werken. Dat betekent dit heel eenvoudig. Laten we ernaar staan. Om de Geest niet tegen te staan. Om de Geest niet te bedroeven. En geen smarten aan te doen. En laten we heel in het bijzonder, wanneer het woord van God, het middel wat de Geest gebruiken wil, gepredikt wordt, bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest. Want God wil in de eredienst en bij het Bijbellezen gebeden zijn. Och, schonk Gij mij de hulp van uw Geest. Doen we dat? Dat we ernaar staan om de Geest niet te bedroeven en niet tegen te staan, maar worstelen of de Geest krachtig en onweerstandelijk in ons leven wil werken. Zeg u het eens, hoeveel keer als u uw Bijbel openslaat, bidt u om de hulp en de leiding van de Heilige Geest? Hoeveel keer aan tafel, als uit het woord gelezen wordt, bidt u, Heere, open het woord door uw Geest? Hoeveel keer aan het einde van de dag, als u misschien met een dagboekje uw Bijbel opent, Heere, spreek tot mijn hart. Wat is het nodig dat we de Geest niet bedroeven, maar al de dagen van ons leven in ons laten werken en daar wil de Geest om gebeden zijn. Daar wil God om gebeden zijn. Dat heeft ook een andere kant, zo laat onze catechismus duidelijk zien. Als wij de Geest in ons willen laten werken, dan heeft dat als keerzijde dat wij ook op de zondag en alle dagen van de week moeten rusten van onze boze werken. U begrijpt waarom dat zo hier staat. Rusten van onze boze werken, dat betekent, dat heeft iets te maken met de Sabbat, de rustdag. En dan moet u heel goed over dat woord rusten van uw boze werken nadenken. Rusten, dat betekent dat je ze niet meer doet. Net zoals op de zondag er niet gewerkt mag worden, in de zin dat alle werk dat niet noodzakelijk is, dat we dat niet mogen doen. Daar stop je dus mee. Dat betekent, zo moet er ook een einde komen aan onze boze werken. En dat niet alleen op de zondag, maar dat ook door de week. Ja, dat is wel een hele sterke uitdrukking, zegt u. Rusten. Er staat niet slechts dat ik tegen de boze werken strijde. Dat stond in zondag 33, toen het ging over de waarachtige bekering. Droefheid over de zonde, haten en vlieden van de zonde. U zegt, dat is nog te verstaan. Strijd tegen de zonde, daar worden we toe geroepen, inderdaad. Maar dit gaat veel verder. Dat ik van al mijn boze werken rust. Dat betekent, dat is nog dieper dan strijden. Want bij strijden heb je van je boze werken nog last. Maar rusten wil zeggen, je bent er helemaal van af. Ze liggen achter je. En opnieuw de vraag, kan een mens dat bereiken? Kan een kind van God dat bereiken? Dat hij niet slechts tegen zijn boze werken strijdt, maar van zijn boze werken rust. Gemeente, de vraag is niet in de eerste plaats, kan een mens dat bereiken? Maar wat vraagt God? Wat vraagt de Heere? En dan is het heel erg duidelijk dat deze woorden zoals ze hier staan, Gods heilige eis vertolken. God eist dat zondaren zijn geest in zich laten werken en dat zij volkomen rusten van al hun boze werken. Want God wil de zonde niet. En daarom kan God de zonde in het leven van mensenkinderen en in het leven van zijn kinderen in het bijzonder niet aanzien. En daarom wil God dat die zonde helemaal verdwijnt in hun leven. Dat leest u heel nadrukkelijk in die hoge eisen van de bergrede. Als de Heere Jezus de kracht van de geboden en van de eisen van God op het hart van de discipelen legt, dan zegt hij, weest gij lieden volmaakt. God eist volmaaktheid. Met minder is de Heere niet tevreden. Dus rusten van uw boze werken. Maar kan dat? Ach, u weet toch, dat kan een mens in dit leven nooit uit zichzelf. En zelfs wanneer je genade ontvangen hebt, dan is dat nog maar een klein beginsel, zegt onze catechismus op grond van de schriften, van het eeuwige leven. Dan blijft tot de laatste snik toe de kracht van de zonde in je wonen. En de macht van die inwonende zonde, Gods kinderen weten ervan, dat is toch ontzaglijk niet. En dan kan het juist zo zijn dat in de strijd van het geloof er een geweldige onrust in je leven kan zijn. Soms korte tijd, soms heel langere tijd. Dat je geen rust kunt vinden. Nee, in dit leven vinden Gods kinderen die rust niet. Althans, ik moet het zo zeggen, die vinden ze maar ten dele. Wanneer vinden ze dat? Wel, wanneer ze rust mogen vinden in de Heere Jezus Christus. Net zoals er in de woestijnreis voor het volk van Israël oases waren. Denk maar aan Elim met die palmbomen en die waterfonteinen. Zo zijn er ook op de pelgrimstocht van Gods kinderen Elims, oases. En die oases, dat is heel in het bijzonder, wanneer zij door het geloof rust mogen vinden in hem die de rust verworven heeft als de gekruisigde koning en zaligmaker. Als door het geloven strijdend christen rust mag vinden bij en in Christus, dan kan die rust zo diep beleefd worden dat de strijd een moment voorbij is. Dat je rust mag vinden en adem mag scheppen. Dat de vijanden van verre staan, dat je zo mag zien dat de zonde door zijn bloed bedekt, verzoend, vergeven is. Daar is rust te vinden. En dan is er op dat moment ook geen bestrijding, ook geen macht van de zonde die roet en die je aanvalt. Dan is er rust. Maar die rust blijft niet. Die rust, Luther zei het al, is een omstreden ding in dit leven. Daar wordt aan alle kanten door de vorst der duisternis en door de kracht van de zonde die in u woont, geweld op uitgeoefend. Maar het is toch een zegen niet. Als je in het woord van Christus en heel in het bijzonder in de gemeenschap met Christus rust mag vinden. Dat mag wel eens gebeuren voor Gods kinderen in de kerk. Dat ze boven alles uitgetild worden. Dat ze mogen naderen uit het aards gedruis en de heilstem mogen horen. En mogen ervaren, hier wordt de rust geschonken. Dat mag wel eens gebeuren in stilte. Als u misschien op het moment dat u uw knieën buigt of iets leest uit de schriften of iets leest uit wat schrijvers die inzicht hadden in deze dingen daarover hebben neergeschreven. Als uw hart verkwikt wordt en als u op hem mag zien, rust. En de vraag is toch heel dringend, denk ik. Kennen we iets van die rust? Dat we te midden van de strijd en te midden van de aanvechtingen en te midden van de boze werken door de geest van de Heere rust hebben mogen vinden in hem die het zegt, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Dat doet de Heere door genade in het leven van zijn kinderen al hier in dit leven. Als we die rust niet kennen, zijn we ontzaggelijk arm. In deze jachtige tijd, waar iedereen eigenlijk rusteloos is. En ik weet niet of u het wel eens opmerkt, waar je zo weinig echt rustige mensen tegenkomt. Mensen die een innerlijke rust kennen. Is het een ontzaggelijk geschenk niet om die rust te kennen? U zegt dat is het altijd al geweest, jazeker. Maar zeker te midden van onze tijd met zijn vele vragen, met zijn onnoemelijk aantal problemen, met zijn grote verscheurdheid, met zijn geweldige onrust. Wat zou het een zegen zijn als we die sabbatsrust zouden mogen kennen van het geloof in de Heere Jezus Christus. Wat zouden er veel vragen in het leven opgelost worden als we die rust zouden mogen vinden? Nee, ik zeg niet dat wanneer je die rust hier kent, alle vragen en alle strijd en alle lijden en alle ziekte en alle eenzaamheid zomaar voorbij is. Want het leven blijft een strijd en ziekte en ellende blijven heersen. Maar wat is een zegen als je te midden van al die omstandigheden die sabbatsrust zou mogen vinden bij God en in de Heere Jezus Christus. Laat ik het zo mogen zeggen, de enige medicijn voor de jachtige wereld waarin we leven. Voor de zondige wereld waarin we leven. Voor het gebroken bestaan waar we deel van uitmaken, is deze rust die door het geloof in Christus Jezus gevonden wordt. En wie die rust vindt, ja, die leert iets van dat werken van de geest in hem. En die leert iets van het rusten van de boze werken. Weet je wat je dan gaat ontdekken? Wanneer je dat genadeleven mag kennen, dat ten diepste alle onrust uit de zonde voortkomt. De zonde en de machten der duisternis, die zitten achter al die onheilige vormen van onrust en van jachten en van onzekerheid. Dat de boze werken, die zoveel aantrekkingskracht hebben voor ons vleeselijk bestaan, dat die boze werken niet iets goeds bieden. Dat de zonde ook geen beloning geeft. Maar dat de zonde en de boze werken dingen zijn om je verre van te houden. Om van te rusten. En juist als dat in je leven duidelijk gaat worden, ga je veel vragen om de krachtige werking van de Heilige Geest en om de genade van de Heere Jezus Christus, om de zonde te leren doden, om de zonde vaarwel te leren zeggen en om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dan kom je wel eens met een biddend hart, misschien wel eens met een bloedend hart naar de kerk. En dan vraag je: Heere, wil u geven dat het woord van morgen, vanmiddag zijn kracht mag doen? En dat de Geest in mij zou mogen werken? En dat ik te midden van alle zonden, van alle zorgen en van alle schuld rust mag vinden? Adem mag halen? Waar is die adem te vinden? Waar is die rust te vinden? Wel, ze is te vinden bij het woord en in het woord van de Heere. Als dat krachtig door de Geest aan ons hart wordt toegepast en we het weer mogen zien, in dat woord mogen blikken en de schatten mogen gadeslaan. Ze is heel in het bijzonder te vinden bij Hem, in de kennis van Hem, in de geloofskennis van Hem. Jezus Christus, die het zegt, komt allen tot mij, rusteloze mens van de 20ste, bijna 21ste eeuw, die vermoeid en die beladen zijt. Komt allen tot mij met uw schuld, met uw zonde, met uw ellende. Bij mij is rust. Zouden we die rust dan niet zoeken? Want dat is de Sabbatsvrede waar het over gaat in de tekst en in de woorden van onze catechismus. Die eeuwige Sabbat, die rust die er overblijft voor het volk van God, dat slaat niet alleen op de toekomstige rust in de eeuwigheid. Maar die rust wordt hier in beginsel, in de kennis van het heil in Christus, ervaren. Als er staat, er blijft een rust over voor het volk van God, dan bedoelt de apostel allereerst: er is een rust te vinden in dit leven voor rusteloze mensen, voor schuldige mensen. Bij deze Sabbatsvorst, bij deze opgestane Jezus Christus. Maar natuurlijk, het is niet alleen de rust die bij Christus te vinden is door het geloof die hier bedoeld wordt. En wanneer de catechismus zegt de eeuwige Sabbat laten aanvangen, dan betekent dat dat die rust die bij Christus ervaren mag worden, dat dat een begin is van de eeuwige Sabbatsrust. En dat is het waar zowel het schriftwoord van vanmorgen en de catechismus uiteindelijk op uitlopen. Er is een eeuwige rust. Die is verworven door de Heere Jezus Christus toen zijn werk ten einde was. Toen hij opstond uit de doden. Toen had hij de rust verworven. De Sabbatsrust. En de dag van de opstanding is voor Jezus Christus de Sabbat van de verlossing. Hij heeft de rust daar verworven. En die eeuwige rust die Christus nu in volheid mag genieten, daar zullen allen die hem leren kennen door het geloof straks ook in delen. Wat is die rust? Die eeuwige Sabbatsrust. Wel, we blijven maar dicht bij de woorden van onze catechismus. Dat betekent natuurlijk dat wanneer die eeuwige sabbatsrust aanbreekt, dat die eeuwige sabbatsrust inhoudt dat zij die bij God en Christus zijn niet meer behoeven te werken. Dan is de tijd van werken voorbij. Ik zeg niet dat ze niets meer hebben te doen. Dat is een andere zaak. Maar ze hoeven niet meer te werken. Hier op aarde was de opdracht om te werken. En na de zondeval is er ook het oordeel over het werk gekomen. In het zweet uws aanschijns. En kan een mens die hard gewerkt heeft in zijn dagelijkse werk soms aan het einde van zijn leven echt opgebrand zijn, afgesloofd zijn door het werken. Wel, werken, sloven, het hoeft niet meer in de eeuwige sabbatsvrede. Dan is het werken en vooral ook de vloek over het werken voor goed voorbij. Heb u daar wel eens over nagedacht? Een van de oudere schrijvers zei ergens: vandaar dat het goed is dat als mensen erg oud worden en niet meer of niet meer zo goed kunnen werken, ook maar stoppen met werken, zoals dat onder ons en in onze samenleving gelukkig kan. Maar hij voegde dan wel dit aan toe: dat niet meer werken, dat welverdiend rusten na gedane arbeid van onze ouderen, dat is dan eigenlijk al een voorbereiding voor de eeuwige rust. Mag ik dat eens vragen? U die 65 geworden bent of eerder uit dienst getreden bent, is dat het hoofdmotief in de tijd van rust, nu de laatste fase van uw leven gekomen is? Voorbereiding voor de eeuwige rust. Nee, ik zeg niet dat u niets meer te doen hebt of niets meer zou mogen doen dan dat. Maar ik vraag wel, is dat de hoofdzaak? Ik vrees dat het ook nog wel eens anders is. Dat zoveel aandacht nog ook bij andere dingen is, dat er van die eeuwige rust en het zicht op die eeuwige rust, dat daar weinig bij geleefd wordt. Dat is erg. Want er komt een sabbatsrust voor het volk van God. Maar er komt ook een eeuwige onrust voor degene die niet bij dat volk behoren. Wat is er dan nodig als we jong zijn, maar zeker ook als we oud zijn, om heel in het bijzonder met deze dingen bezig te zijn? Niet werken. Dat hoort bij die eeuwige rust. Maar er is nog veel meer. Niet werken. De Bijbel zegt ook dat daar alle lijden ophoudt. Dat wil zeggen alle ziekte, alle ellende die het gevolg is van de zonde. Mensen die soms ouder moeten worden en wier krachten, geesteskrachten en lichaamskrachten afbreken. Die niet alleen grijs worden en wiens huid verandert, maar ook de kracht wordt beduidend minder. Soms gaat het ineens zo hard. Dat kan aangrijpend zijn voor familie en kinderen en vooral voor de mensen zelf. Maar dat zal alles bij de eeuwige rust voorbij gaan. Dan zullen ze jong en krachtig zijn. En de beste krachten geven aan het werk wat ze in die eeuwige sabbatsrust mogen doen. Daar zal niemand meer zeggen: ik ben ziek. Daar zal alle pijn voorbij zijn. Pijn waarmee sommigen iedere dag te maken hebben. Daar zal alle verdriet voorbij zijn. Verdriet dat ik niet meer zo kan zoals ik vroeger kon. Daar zal alles voorbij zijn wat ons herinnert aan de gebrokenheid van dit leven. Niemand zal zeggen, ik ben ziek. Wat is er nog meer voorbij? De zonde is voorbij. Wat hier in dit leven nooit bereikt kon worden, namelijk een rusten van onze boze werken volkomen, ononderbroken. Dat zal daar wel zijn, een rusten van je boze werken. O, wat kan een aangevochten kind van de Heere, wat veel topt met zijn innerlijke verdorvenheid en zijn innerlijke zondigheid, daarna verlangen. Heere, wanneer de dag dat ik u mag dienen zonder er zelf met mijn eigen ik en met mijn eigen dwaasheid weer tussen te zitten. Daar zal de zonde tot het verleden behoren. Daar zal het boze werk tot het verleden behoren. Daar zal ik met mijn daden en met mijn woorden en vooral met mijn gedachten God nooit meer hoeven te bedroeven. En de Heilige Geest nooit meer smarten hoeven aan te doen. Daar zal ik tot Gods eer mogen leven volkomen. Heere, hier was het zo gebrekkig, met zoveel duizend zonden bevlekt. Maar daar zal het volkomen zijn, zonder zonde, inwonende zonde. Daar is het sloven en slaven onder de macht van de zonde voorbij. De Sabbatsrust. U zegt, is dat alles? Nee, dat is niet alles. Want ik heb het nu alleen maar gehad over het aspect van wat er voorbij is. Wanneer die Sabbatsrust aanbreekt. Maar er is ook nog wat anders. Want die Sabbatsrust, dat zal niet een rust zijn die Gods kinderen in ijdelheid, in werkeloosheid doorbrengen. Het werken, het zwoegen, het slaven, het zondigen, het lijden, dat is voorbij. Maar in de hemel zullen ze God eeuwig mogen dienen. En vraagt u me wat dat nu precies inhoudt, dan moet ik zeggen, daar kan ik op grond van de Bijbel maar heel weinig van zeggen. Want de Bijbel zegt dat alleen maar in beeldende taal. Het zal veel heerlijker zijn en veel grootser zijn dan wij ons ooit hebben kunnen indenken. God dienen. Weet je wat de Bijbel daarvan zegt? Het betekent bij God rusten. Dat in de eerste plaats, want er blijft een rust over bij het volk, voor het volk van God. Dat zoals Gods kinderen hier soms door het geloof in het werk van God rust mochten vinden, zo zullen ze daar de volkomen rust, de volle rust vinden in God drie-enig. Een ander woord waarmee de Bijbel dit aanduidt is het zien. Zij zullen God zien gelijk Hij is. Voortdurend zien, zonder dat daar de wolk van Gods ongenoegen tussen zit. Zij zullen God zien van aangezicht tot aangezicht. En zij zullen zich verheugen in het zien van God. In het bewonderen van zijn werken, zoals God zijn werken bewonderde op de eerste Sabbat na de schepping. Zo zullen Gods kinderen in vergelijkbare zin zien op God en zijn werken bewonderen. Ze zullen zien en lief hebben. Dat staat ook in de Bijbel. Zij zullen God lief hebben. Dat wil zeggen, heel hun hart in ongebroken liefde zal uitgaan naar God. En die liefde zal beantwoord worden. Ze zullen delen in de liefde van God. En ze zullen Hem van harte mogen lief hebben. En ze zullen Hem prijzen. De lofverheffingen van God zullen in hun keel zijn, zegt de Bijbel. Ze zullen Hem eeuwig loven en eeuwig prijzen. En dat niet alleen uiteraard in het zingen, al zal er in de hemel wel gezongen worden. Maar ze zullen Hem prijzen met hun handen en met hun voeten. Met hun lichaam, met hun hoofd, met hun hart, met heel hun wezen. Alles zal zijn. heel hun hemelleven tot eer van deze God. Er blijft een rust over voor het volk van God. Ik heb met deze enkele woorden het maar aan kunnen duiden, het maar kunnen schetsen. Maar u voelt hopelijk wat het betekent om God te kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. En alle strijd en alle moeite eeuwig boven te zijn. Zouden we ons dan niet benaarstigen zoals het woord van onze tekst luidt om die rust te vinden? Als u nog rusteloos voortzwerft zonder God en zonder Christus te kennen op deze wereld. Wat bent u arm. En wat is er ook die ontzaglijke dreiging dan, mijn jonge vriend of ouderen in de kerk. Dat u straks als het volk van God de rust die hen toegezegd is binnengaat. Dat u buiten blijft staan. O, als ik u bidden mag vanmorgen in de naam van de Heere zelf. Leef niet door op uw eigen wegen. Want één dag zal het duidelijk worden. Dat de woorden van God waar zijn. Ja en amen. Zoek die rust. In Christus. Door het geloof. In de weg van de bekering. Want dan opent zich het machtige uitzicht van die eeuwige heerlijkheid die Gods kinderen wacht en waar ze soms zo van harte naar kunnen uitzien. Wanneer, Heere, zal die dag zijn? Want hier beneden niets is er waar ik in kan rusten. Maar dan is het toch door het geloof ook waar, te midden van de strijd soms. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harte en mijn deel tot in eeuwigheid. Daar is de rust, de eeuwige rust. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht. En wij zeggen uw grote naam eerbiedig dank dat wij dit woord over de eeuwige rust hebben mogen overdenken. Heren, geef dat wat in het begin van de prediking de aandacht kreeg. Dat de geest laten werken. En dat rusten van onze boze werken, dat praktijk mag worden door uw genade in ons leven. O geef dat we bang mogen zijn voor zelfbedrog, maar ook bang mogen zijn om de geest tegen te staan. Want het is allebei zonde voor u. Heere, geef dat we in diepe afhankelijkheid van u om de werkingen van uw geest mogen vragen, pleitend op uw eigen belofte. Want dan zal ook dat evangelie van de rust in Christus, een voorsmaak van die eeuwige Sabbat, opengaan. Dan zal ook ervaren worden dat er bij hem nu rust is voor rusteloze harten. Heere, doe ons dat zien. En zo de voorsmaak van de eeuwige rust vinden. Verdienen doen we het niet, maar wil u het uit genade schenken om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.